Zoals aangekondigd, beginnen we vanavond met een nieuw onderwerp. Het boek De Handelingen. En je ziet meteen aan de titel van de reeks dat ik het genoemd heb De Handelingen van de Vrezen Heer Jezus. Dat was geen enkel probleem, vermits het boek Handelingen eigenlijk oorspronkelijk geen naam heeft. Het is pas in de tweede eeuw dat het boek De Handelingen een naam krijgt. De werken van de apostelen, De Handelingen. En sommigen hebben al geopperd dat het boek eigenlijk De Handelingen van de Heilige Geest zou moeten genoemd worden. Maar ik geloof dat het nog correcter is als je het boek De Handelingen van de Vrezen Heer Jezus noemt. En ik hoop in de komende overdenkingen dat te laten zien. Nu, zou het komen, denk je, dat het boek Handelingen pas in de tweede eeuw een naam krijgt? Waarom zo laat? Was het boek De Handelingen oorspronkelijk een apart boek? Inderdaad, het is een boek in twee delen, het Lucas Evangelie en het boek De Handelingen, maar al heel snel werd het Evangelie van Lucas samengebundeld met de overige evangeliën en ging het rond in de vorm van een codex, wordt het genoemd. Oorspronkelijk waren de eerste geschriften van de christenen, werden die geschreven op boekrollen, maar al heel snel hebben de christenen dat geschreven in boekvorm, codex wordt dat genoemd, omdat dat veel gemakkelijker uiteindelijk samen te bundelen is. Hè? Neem maar eens de 13 brieven van Paulus, als je die wilt bundelen, allemaal in aparte rolletjes bij elkaar. Dat is niet zo praktisch om daarmee te werken. Dus de evangeliën werden al heel snel samengebundeld. En daarna de 13 brieven en dan later werden die ook samengevoegd. En vonden die een weg onder de christenen. Maar dus, het is pas wanneer dat de evangeliën zijn samengebundeld, dat het boek De Handelingen eigenlijk alleen kwam te staan en dat het ook geen naam had. Het werd natuurlijk gebruikt, maar het had geen aparte naam. Pas in de tweede eeuw krijgt het verschillende namen. Maar oorspronkelijk had het dus geen naam. Vanavond gaan we ons vooral bezighouden met een aantal inleidende overdenkingen op het boek De Handelingen, of beter op het dubbele werk, het Lucas Evangelie en het boek De Handelingen. Je gaat zien in de komende weken dat we heel vaak de link gaan leggen tussen beide boeken en vaak beginnen met een bepaalde gedachte te volgen in het evangelie en zo verder te gaan naar het boek De Handelingen om te tonen dat dat werkelijk een eenheid is. Want ik denk dat het boek De Handelingen eigenlijk, dat het niet ten voordeel is van het boek dat het apart los van het Lucas evangelie staat. Het zou veel idealer zijn moesten die twee boeken ook in onze Bijbel direct op elkaar volgen. Maar ik wil beginnen met een aantal inleidende overdenkingen met jullie te maken, die zeg maar de inleiding vormen op de thema's die we zullen behandelen in het boek De Handelingen. Thema's die we zullen volgen dwars door het boek heen. Dus ik ga niet zoals in de vorige studies hoofdstuk per hoofdstuk behandelen en vers per vers. Nee, we gaan thema's behandelen. De belangrijkste thema's van het boek De Handelingen gaan we dwars door het boek heen gaan overdenken. En nu en dan stilstaan bij een bepaald gedeelte. Maar dat kan evengoed de ene week hoofdstuk 19 zijn en de andere week hoofdstuk 2. Dus dat hangt er een beetje vanaf van welk thema we gaan behandelen. Dus ik hoop ook dat je dan ook de tijd opneemt in de komende weken om rustig ook dat boek ook eens intens te lezen. En liefst van al nog als je eerst Lucas leest en daarna Handelingen, dan ga je ook veel directer de verbanden zien. Vooral na deze inleiding hoop ik dat dat een stuk duidelijker wordt. Het is de bedoeling van deze studies dat je veel meer rendement haalt uit de momenten dat je Handelingen leest, dat je het veel beter begrijpt, dat je veel beter vertrouwd raakt met de structuur van het boek, de thema's, de belangrijke thema's, en ook veel duidelijker dan bepaalde aparte geschiedenissen die Lucas verhaalt, ook beter kunt plaatsen. Het is maar vanuit het overzicht van het geheel dat je nadere verklaringen van Lucas met bepaalde verband met bepaalde gebeurtenissen ook gaat kunnen begrijpen. Ja. Dat is vaak een beetje het probleem. Mensen focussen zich op kleine stukjes en proberen daar de betekenis van te begrijpen. Maar als je het niet eerst in het grote plaatje ziet, kan je niet echt begrijpen wat Lucas nu eigenlijk bedoelt wanneer hij deze dingen neerschrijft. Maar, klein beetje om het boek De Handelingen te schetsen welke betekenis het geeft onder ons christenen vandaag, heb ik eigenlijk de vraag vooropgesteld om met jullie even te overdenken van, als je nu praat met andere christen, welke onderwerpen breng je al gauw bij het boek De Handelingen? Welke onderwerpen die je bespreekt, dat kan in de gemeente zijn, maar dat kan ook met vrienden zijn of met christenen van andere kerkgemeenschappen. Welke onderwerpen zijn uw typische onderwerpen die al snel u doen terugvoeren naar het boek De Handelingen? Inderdaad, de uitstorting van de Heilige Geest is een van die onderwerpen.
Dan de opstanding.
En welk opzicht dan specifiek? Allee, dat kan u ook terugvoeren naar een evangelie. Van de uitstorting van de Heilige Geest is het vanzelfsprekend dat je handelingen terechtkomt. Maar het is dat wat ik bedoel, dus onderwerpen die jou eigenlijk automatisch...
De werking van de gemeente moet er zien.
Inderdaad, de werking van de gemeente.
De zending van een dag, die dan dat is.
Je bedoelt dan de zendingsopdrachten, ja. Oh. Evangelisatie, inderdaad. Als het gaat om evangelisatie, wordt er heel snel teruggegrepen en gekeken dat de christenen van in het begin evangeliseerden. No?
De indeling van de taken, waarvan de tijd, volgens sommige gesproken,
handelingen.
Dat
denk ik niet. Maar als het gaat om taken, denk ik dat je veel duidelijkere richtlijnen krijgt als het gaat om oudsten en diakenen. Ja. Nog zaken? Doop, inderdaad. Als het gaat om de discussie bijvoorbeeld, kinderdoop, volwassendoop. Stefanus en zijn handelingen, ja. Maar wat was dat specifiek onderwerp bedoeld? Ja, ja, oké, okay. Alles gaat. Verdrukking. Maar, oké, okay, dat vind je ook in andere Bijbelboeken terug. Dat is niet specifiek voor handelingen. Stefanus is inderdaad een historisch figuur die enkel maar terug te vinden is in handelingen, dat is waar.
Bekering van Paulus.
Inderdaad, ook heel nadrukkelijk. De onderwerpen die je genoemd hebt, kan je, hoofdzakelijk toch, behalve de historische figuren die genoemd zijn, kan je opdelen in twee categorieën. Zaken die verband houden met gemeentewerking, en anderzijds een aantal, wat ik noem, discussieonderwerpen. Onder gemeentewerking verstaan we gemeentepraktijk. Ja, voor ons vroeger een God item. Hoe kwam de eerste gemeente samen? Om maar iets te noemen. Werking van de gemeente. Wat is de plaats die de gemeente eigenlijk inneemt in de maatschappij, in het dorp? Hè? Hoe werkt die gemeente? Hoe zitten dat in elkaar? Hoe functioneert dat gezelschap eigenlijk? Maar ook als het gaat om verantwoordelijkheid. Wie draagt er verantwoordelijkheid in de gemeente? En hoe functioneert die gemeenteleiding? En anderzijds ook heel belangrijk, evangelisatiemethode, hè, waar Luc het al over had. Maar ook zendingsstrategieën. Hè? Vaak wordt er gekeken naar Paulus en zijn zendingsreizen, om te zien hoe dat hij dat aanpakt. Hij gaat naar hele nieuwe regio's en hij gaat dan voornamelijk naar grootsteden en hij begint van daaruit het evangelie te verkondigen. Vaak wordt aan de hand van Paulus en zijn zendingswerk worden daar hele strategieën uit afgeleid. Anderzijds heb je dus de discussieonderwerpen die al aan bod zijn gekomen. Denk maar volwassendoop versus kinderdoop. Doop met de Heilige Geest, sprak Timothy al over, of toch uitstorting van de Geest, maar ook de kwestie van, ja, is er nog zoiets als een tweede zegening? Moeten christenen, nadat ze wederom geboren zijn, nog eens op een bepaald moment de Geest van God ontvangen om bijzonder begenadigd te zijn, om kracht te hebben, om een getuigenis te zijn, om een dienst uit te oefenen? En dat is ook iets, een discussiepunt, dat vaak mensen terugdrijft naar het boek De Handelingen. En ook, ja, hot item in onze dagen, spreken in tongen en genezingen, hè, dat wordt ook altijd teruggegrepen naar de gemeente van de begintijd. in het boek De Handelingen. Dus we kunnen zeggen dat het vooral een populair boek is als het gaat om de zoektocht naar antwoorden. Ik denk dat De Handelingen een beetje die reputatie heeft. De vraagbaak als het gaat om dit soort onderwerpen. Maar ik ben een beetje bang dat Lucas het boek Handelingen niet geschreven heeft als een handboek voor gemeentewerking. En ook niet als een handboek voor zendingswerk. En ook niet dat hij, zeg maar, uitvoerig uiteenzet al die discussieonderwerpen. Als we daar gaan het antwoord in diepste willen zoeken op die vragen, dan denk ik dat we vaak gaan van een koude race terugkomen. Laat duidelijk zijn, er valt heel wat af te leiden als het gaat over gemeentewerking uit wat we lezen in het boek De Handelingen. Maar wat ik wil op aansturen is dit. Lucas heeft het boek De Handelingen niet geschreven met deze bedoeling. Hij spreekt over deze onderwerpen zijdelings, maar het is niet de essentie van zijn schrijven. Vandaar dat we moeten voorzichtig zijn hoe dat we met een boek, een Bijbelboek, omgaan. En voornamelijk hier met Handelingen, als we al deze antwoorden daar gaan zoeken, in een boek dat niet geschreven is om juist daarop antwoord te geven, dan ga je vaak, zoals je opmerkt, met serieuze discussies en twistsituaties zitten. Als we daar menen te kunnen afleiden van hoe dat de gemeente nu moet functioneren, anno 2013 hier in West-Vlaanderen, dan komen we van een koude reis terug, want Lucas heeft dat boek niet geschreven om ons daarin te onderwijzen. Het is geen handboek voor gemeentewerking, nog voor zendingswerk. Ik denk dat dat een eerste, heel belangrijke vaststelling is. Nu, ik kan zeggen wat het niet is, maar wat is het dan wel? Wel, ik ben blij dat Lucas ons eigenlijk zelf het antwoord geeft. Lucas had een heel duidelijke bedoeling met zijn schrijfproject. Daarmee bedoel ik Evangelie plus het boek De Handelingen. Dat was zijn schrijfproject dat hij heeft opgezet voor iemand die hier met name genoemd wordt. Wie is die persoon? Lucas hoofdstuk 1, vers 1 tot 4. Theophilus. Waarom denk je zou dit boek gericht zijn aan Theophilus, die nog hoogedele Theophilus genoemd wordt? Kan er iemand daar even een bedenken? Zou Lucas dan zo'n groot project opzetten? Want het is wel een groot project in mensen. Hij heeft, zegt hij zelf, hè, laten we het eerst lezen, de tekst, en dan kunnen we er een beetje verder over praten. Aangezien velen ondernomen hebben een verhaal op te stellen over de zaken die zich onder ons voltrokken hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, ons hebben overgeleverd, geeft het ook mij goed gedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het in geregelde orde aan u te schrijven, hoogedele Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u bent onderwezen. Dus ik was juist aan het zeggen dat dit schrijfproject wel toch heel wat onderzoek heeft gevergd om al die gebeurtenissen waar hij over schrijft, om dat allemaal na te checken, hoe dat het allemaal in zijn werk is gegaan, of die dingen wel zo zijn. Als hij al dat researchwerk heeft verricht om het evangelie en ook handelingen te schrijven, ja, dan kan je wel voorstellen dat dat heel wat tijd in beslag genomen heeft, dat hij heeft moeten reizen naar al die verschillende locaties, mensen opzoeken om te vragen hoe dat de dingen nu werkelijk ook gebeurd waren. Dus denk daar eens over na. Lucas, had hij dan zo'n grote zak geld naast zich staan om dat allemaal te financieren? Begrijp je dat ik naartoe wil? Hij die het project ondersteund heeft en financieel gedragen heeft, is Theophilus. Ja. Dit project is niet voor hem alleen persoonlijk geschreven natuurlijk, maar het is bedoeld als een werk van veel ruimere betekenis. Ja? En daar gaan we een klein beetje over nadenken. Want, misschien zeg je, Jos, waarom Lucas 1 vers 1 tot 4, we gaan toch Handelingen beginnen? Wel, als Lucas en Handelingen een boek is in twee delen die bij elkaar horen, ja, dan haalt de inleiding van het evangelie, niet alleen voor het evangelie, maar ook voor het boek De Handelingen zelf, als het één groot project is. Dus als we daarvan uitgaan, dat de inleiding op het evangelie ook de inleiding is op het boek De Handelingen, wat kunnen we hier dan uit leren? Met welke bedoeling is hij aan dat schrijfproject begonnen? Laat ons eerst afvragen, wat heeft hij geschreven, Lucas? Ja, in elk geval geen telefoonboek of een hele hits, maar hij heeft geschreven wat? Ah, aangezien velen ondernomen hebben een verhaal op te stellen. Dus, wat schrijft hij? Een verhaal, en wat is de inhoud van dat verhaal? De zaken die zich onder ons voltrokken hebben. Ik denk dat dat duidelijk is, hè? Dat je daarvoor geen grote bijbelgeleerde moet zijn, om dat gewoon te gaan ontdekken. Dus hij schrijft een verhalend boek, waarin hij inderdaad, zoals Serge al aangaf, in geregelde orde die zaken die zich onder ons voltrokken hebben, daar straks meer over, verhaald worden. Oké, we weten nu wat hij schrijft, maar de andere vraag is niet, waarom schrijft hij dat? Opnieuw een oefening begrijpen lezen. Inderdaad. Hij wil gewoon aan Theophilus en aan alle overige christenen die kunnen genieten van dit werk, wil hij de zekerheid geven van de dingen waarin men onderwezen is. Belangrijk. Nadruk ligt hier wederom dat Theophilus en alle van wie het boek in eerste instantie geschreven is, onderwezen waren in wat? Inderdaad, en waarom was dat zo belangrijk? Kijk eens in de zin die volgt. Zoals zij, die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, ons hebben overgeleverd. Of anders gezegd, zij die eertijds het evangelie, de boodschap van de Heer Jezus en het onderwijs hadden verkondigd aan Theophilus, zij waren de ooggetuigen, zij waren de dienaren van het woord. Dit getuigenis wordt nu te boek gesteld om het te verzekeren voor de komende generaties. Inderdaad. Zodat de komende generaties daar inderdaad de zekerheid van hebben van deze dingen, maar ook voor Theophilus en de zijnen, de eerste generatie christenen, veronderstellen we toch, dat ook zij nogmaals bevestigd worden in deze dingen. Ja, misschien is dat voor ons niet van zo groot belang, of zien we daar het grote belang niet van in, maar ik kom daar straks op terug. Dus waar wil ik eigenlijk naartoe? Wat is Lucas zijn schrijfproject? Wel, ik zal het als volgt omschrijven. Lucas zijn schrijfproject is bedoeld tot opbouw van de gelovigen. En inhoudelijk vertelt het ons hoe dat Gods plan, dat in Jezus in vervulling gaat, zich verder ontvouwt in de geschiedenis van de vroege kerk. Dat is de korte definitie van wat ik geloof dat Lucas zijn schrijfproject inhoudt. Aan mij nu om dat verder aan jullie aan te tonen en ook te gaan bewijzen, want ik kan over die dingen van alles zeggen, maar je moet het ook uiteindelijk kunnen hard maken. Lucas wil Theophilus eigenlijk bevestigen in de dingen waarin hij onderwezen is. Nu, een van de dingen waar Lucas heel veel nadruk op legt, is op de bediening van het woord en het onderwijs. Johannes de Doper, de Heer Jezus, maar ook van de apostelen. En dan merk je ook, als je gaat kijken naar de opening van zijn tweeluik, naar de afsluitende gedeelte van het Lucas-evangelie, de opening van het boek de Handelingen, en dat het boek Handelingen eindigt. De opening van het Lucas-evangelie, daar staan we bij stil. Maar kijk eens, in Lucas 24, vers 44, aan het eind, dat zijn de laatste woorden die de Heer Jezus richt aan zijn discipelen. In 24, vers 44, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, toen ik nog bij u was, en dat vinden we, toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. De Heer Jezus, dat is na de opstanding natuurlijk, de Heer Jezus wijst of verklaart de gebeurtenissen, zijn verwerping, zijn veroordeling, zijn dood en zijn opstanding, gaat hij gaan verklaren of verbinden aan de woorden die hij eertijds tot hen gesproken heeft en het onderwijs dat hij ook gaf met het oog op zijn weg die hij zou gaan volbrengen en zijn werk dat hij zou gaan volbrengen in Jeruzalem. En dan vinden we dat hij hen het verstand opent opdat ze de schriften, de oud-testamentische schriften, zouden verstaan. Of anders gezegd, dat ze zouden zien dat deze vreemde ontwikkelingen uiteindelijk al in de schriften zo voorzegd waren. Dus we zien dat de Heer Jezus de gebeurtenissen verbindt aan zijn onderwijs en wat dat hij geleerd heeft, want verschillende malen had hij hem erop gewezen wat hem te wachten stond, wat zou gebeuren. Ja, maar blijkbaar was het ene oor in en het andere oor uitgegaan. Ze konden dat ook niet plaatsen. Ze begrepen dat eigenlijk niet. Maar hier zie je heel nadrukkelijk dat Lucas zijn evangelie eindigt met het toon dat de Heer Jezus de gebeurtenissen wortelt in zijn onderwijs en in de Oud-Testamentische geschrift. Ja? Het zijn niet zomaar gebeurtenissen die verklaard kunnen worden. Nee, het zijn historische feiten die vooraf aangekondigd, voorzegd waren door de profeten en die zelf door de Heer Jezus ook aangekondigd waren, die nu voltrokken zijn. En nu na de opstanding kunnen de discipelen, en dat die bedekking van hen weggenomen wordt, kunnen ze die dingen ook verstaan vanuit het Oude Testament. Dus het boek opent met het belang van het onderwijs en het eindigt met het belang van de schriften, het onderwijs van de Heer Jezus. En dan zie je in Handelingen hoofdstuk 1 vers 4 dat Lucas in zijn eerste woorden, ja want het, was, dus het zijn oorspronkelijk twee aparte boekrollen, hè, de tweede boekrol om het zo te zeggen, opent met de woorden, het eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, wijzen naar het Lucas evangelie, over alles wat Jezus is begonnen zowel te doen als te leren, tot op de dag dat hij werd opgenomen. En daarmee omschrijft hij gans zijn leven en bediening van de Heer Jezus. Ja? En kijk eens hoe dat het boek eindigt, Handelingen 28 vers 31. Ja, het boek Handelingen eindigt met Paulus die gevangen zit in Rome. 2 jaar is hij daar gevangen, hij heeft daar een soort huisarrest. Maar hij heeft daar blijkbaar toch heel wat vrijheid, want hij kan daar mensen ontvangen. En vrijelijk het evangelie prediken en onderwijs geven. En dat is wat we ook vinden. Zo sluit het boek af in Handelingen 28 vers 31. Paulus ontving allen die bij hem binnenkwamen, predikte het koninkrijk van God en leerde aan de Heer Jezus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Dus wederom legt Lucas daar heel sterk de nadruk op de bediening van het woord en het onderwijs. Waarom zou hij dat doen? Wel, dat heeft alles te maken met hoe hij die eerste christenen, dat eerste getuigenis, ziet ontwikkelen. Een thema dat heel sterk onderschat wordt en vaak verwaarloosd wordt in het boek De Handelingen, is een levensbelangrijk thema, namelijk de kracht van Gods woord. Als het gaat om de groei van de gemeente, als het gaat om de sterkte van de gemeente, dan wijdt Lucas dat volledig, maar ook volledig, aan de dynamische activiteit van Gods woord. Aan Gods levensveranderende woord. Dat krachtig woord dat een werk doet. En vandaar toont hij ook heel nadrukkelijk dat de hoofdactiviteit van de apostelen prediking en onderwijs is samen met gebed. Ja, die twee kan je niet loskoppelen van elkaar. Ik denk dat dat duidelijk is. Maar nu wil ik even de nadruk leggen op prediking en onderwijs. En dat wordt heel duidelijk wanneer dat het evangelie verkondigd wordt na de opstanding, na de uitstorting van de Heilige Geest, komen er heel wat mensen tot geloof. Ja, 3000 al op de eerste dag met de eerste prediking. En dan kan je wel inbeelden, als je dan zo'n menigte mensen moet een stuk organiseren, dat er al heel wat praktische werkzaamheden bij komen. En de 12 apostelen dreigen eigenlijk, ja, veel tijd te moeten gaan steken in al die praktische beslommeringen die met dat ontstaan van die vroege kerk gepaard gaan. En dan komen ze tot de conclusie in Handelingen hoofdstuk 6. De 12 nu, of beter gezegd Handelingen 6 vers 2 tot 4, dat gaan we lezen. De 12 nu riepen de menigte van de discipelen bijeen en zeiden, het is niet bevredigend dat wij het woord van God nalaten en de tafels dienen. Blijkbaar hadden die praktische beslommeringen bijna meer prioriteit gekregen door de omstandigheden dan het woord van God. En dan zeggen ze, kijk, ziet u uit, broeders, naar 7 mannen uit u met een goed getuigenis, vol van de geest en van wijsheid, die wij over deze taak zullen stellen. En dan zeggen ze nadrukkelijk, Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Dus de prediking en het onderwijs van Gods woord stond op prioriteit nummer 1. Geen genezingsbediening of wat dan ook. Nee, de bediening bestond erin het woord van God te prediken en te onderwijzen. Allebei naast elkaar. Dat gaan we zien ook in het boek De Handelingen, dat prediking en onderwijs even belangrijk zijn. Wij denken voornamelijk in de beginfase aan prediking. Ja, het evangelie moet gepredikt worden, inderdaad. Maar onderwijs vormde ook een heel belangrijk onderdeel in de activiteit van de apostelen. Als je dan verder leest, 3 zinnetjes verder, Handelingen 6 vers 7, zie je al onmiddellijk ook het resultaat van het feit dat de apostelen zich weer gaan toeleggen op gebed en de bediening van het woord. En kijk eens hoe dat het omschreven wordt. Handelingen 6 vers 7. En het woord van God nam toe en het getal van de discipelen vermeerderde zeer. Let op de uitdrukking. Het woord van God neemt toe. Of hoe zou je dat anders kunnen zeggen? Het woord van God krijgt meer en meer toegang in de harten, of het is meer en meer werkzaam omdat het juist meer en meer verkondigd en gepredikt wordt. Dus het zijn niet de strategieën die het hem doen, het is niet de aanpak, maar het is wat die alles verandert. De levende kracht van Gods woord brengt mensen tot discipelschap. Dat vinden we hier heel nadrukkelijk. Het is Gods woord die het doet. Ja? Niet de technieken, niet de constructies, maar het woord van God. Het levensveranderende woord. Als je verder kijkt, de Handelingen hoofdstuk 13, ik sla er een aantal over hoor, het komt veel frequenter voor dan ik hier even aangeef. Als je kijkt in Handelingen hoofdstuk 13, wanneer het evangelie buiten de landsgrenzen van Israël gaat, naar de volkeren toe, dan vinden we vers 48 en vers 49, als Paulus en Barnabas dus op zendingsreis gaan, en het evangelie beginnen te prediken, dan vinden we, toen de volken dit hoorden, verblijden zich en verheerlijkten wat? Het woord van de Heer. En alle geloofden die tot het eeuwige leven bestemd waren, en het woord van de Heer werd door heel het gehele land verbreid. Zie je dat? Wederom, die nadruk dat het woord van de Heer is die zijn weg baant. Dat het woord van de Heer is die mensen redt, die tot het eeuwige leven bestemd zijn. Het zijn niet de apostelen aan zich. Het is niet Gods geest aan zich die hier genoemd wordt. Nee, het is de levensveranderende kracht van Gods woord. En natuurlijk is dat door de kracht van de Heilige Geest, beide samen, de boodschap. Het onderwijs en de geest. Ja. Maar zie je dat de nadruk hier zo sterk op ligt? Ik denk dat dat wel heel belangrijk is om dat te onderstrepen. Als je ziet waar de focus ligt in de gemeentes bij ons vandaag de dag, dan is dit juist het meest verwaarloosde. En ik denk dat ik daar niet mee overdrijf. En je ziet in, van meet af aan dat het woord van God was die uiteindelijk de gemeente tot aanzijn riep. Vandaar dat ik er altijd zo de nadruk op leg naar jullie toe van, hè, als er gezegd wordt van ja, maar wat is nu het verschil tussen Rooms-Katholieken en jullie? Jullie geloven in Maria zeker, je kent dat, het eerste dat gezegd wordt. Er is een fundamenteel verschil. En het fundamentele verschil is dit, dat wij geloven dat de gemeente, de kerk, aan zich ontstaan is uit Gods woord. En dat de Rooms-Katholieke kerk gelooft dat het woord het werk is van de kerk. En dat is een fundamenteel verschil. Wij geloven dat het woord van God ons heeft verwekt. Als er zoiets als kerk bestaat, is dat Gods werk door zijn levend, veranderend woord die dat heeft doen ontstaan. De Rooms-Katholieke kerk gelooft fundamenteel het omgekeerde. Dat er een Bijbel is, dat is de vrucht van de kerk. Vandaar dat de paus als opperste gezag ook vandaag, we hebben nu net een nieuwe paus, als hij een nieuwe encycliek uitvaardigt, heeft hij evenveel gezag als dat woord dat voor u ligt. Waarom? Omdat ze fundamenteel geloven dat het woord van de kerk is uitgegaan. Dus zie je het fundamenteel verschil tussen ons en de Rooms-Katholieke kerk, waarom dan nooit of te nimmer samen kan gaan? Omdat wij geloven dat de kerk, de gemeente, een schepping is van Gods levend makend woord. En dat het woord niet is ontstaan uit de kerk. Dus als u die vraag nogmaals gesteld wordt, moet u daarop wijzen. En het gaat niet om kaarsjes branden en Maria en wat weet ik allemaal. Daar ligt de clou, de essentie van de zaak. En dat is een wereld van verschil. Zo vinden we ook in Handelingen hoofdstuk 19 dat ook daar het woord van God werkzaam is in Efeze. Dus in Handelingen hoofdstuk 19 gaat het evangelie naar Efeze. En we vinden daar wel het woord van God dat doet. We vinden namelijk in vers 19 en vers 20 ook velen van hen die toverkunsten hadden bedreven, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze in bijzijn van allen. En ze berekenden de waarde daarvan en kwamen op 50.000 zilverstukken. Dat is een gigantisch bedrag. En wat staat er dan? Wat is de verklaring? Zo nam het woord van de Heer toe met macht en werd sterker. Dus zie je, waarin ligt de kracht van de gemeente van de begintijd? Waarin ligt de groei van de gemeente van de begintijd? In Gods woord. Vandaar dat wij ons niet moeten beschaamd voelen als wij daar heel veel aandacht aan willen geven in onze gemeente. Soms wordt dat gezegd, niet woord, het is allemaal onderwijs, het is allemaal een leer. Ik heb daar geen problemen mee. Absoluut niet. En als er hier ooit iets gaat veranderen, als er hier ooit groei gaat zijn, dan gaat dat niet komen door andere dingen dan alleen door Gods woord. En dan moet het wel eerst gepredikt worden. En dan moet het wel eerst onderwezen worden. Dus begin het maar te verkondigen, begin het maar te leren, begin het maar te prediken, al is het dan zeven en een paardenkop. Maar Gods woord zal zijn werk doen. Dat is wat we hier opnieuw uiteindelijk leren. En dat is een onderwerp dat zeer zwaar onderschat wordt in het boek De Handelingen. Er wordt veel meer aandacht besteed aan alle andere dingen dan waar de klepel werkelijk hangt. Ja? Want het gaat uiteindelijk niet om die prachtige wonderen en tekenen waar iedereen zich op verhaapt, dat dan het signaal zou moeten zijn van ja, we zijn weer op de frequentie met de kerk van in het begin. Ik geloof, als ik het woord van God en het boek De Handelingen ernstig lees, dat we op een andere frequentie moeten zitten dan op wonderen en tekenen, om duidelijk het werk van Gods geest te zien en te ervaren. Ja? Goed, laten we dan teruggaan naar onze inleiding, Lucas 1, vers 1 tot 4. Maar ik wil nog wat stilstaan bij het verhaal dat Lucas opstelt. Hij stelt een verhaal op, zegt hij, over de zaken die zich onder ons voltrokken hebben. Andere vertalingen zeggen, de zaken die zich onder ons, of de zaken die onder ons in vervulling zijn gegaan. Vooral de Engelstalige vertalingen kiezen voor deze invulling. Nu, als je dat zo bekijkt, dan merk je dat het hier gaat om een passieve omschrijving. Het is hier niet van, ik ga een verhaal opstellen van de zaken die gebeurd zijn door middel van de Heer Jezus, of die gebeurd zijn door middel van de apostelen. Daar wordt de nadruk niet op gelegd. Het gaat hem over de zaken die zich onder ons voltrokken hebben. Of anders gezegd, aan wie zijn ze te weten als je het zo passief omschrijft? Het zijn fenomenen die zich onder ons voor hebben gedaan. Dus ze zijn niet het werk van mensen, maar zijn het werk van God. Daar gaat het hem om. God is aan het werk. De dingen die zich onder ons voltrokken hebben, zijn Gods werk. Nu, als God heel nadrukkelijk aan het werk gaat, in die dagen, nadat er zoveel honderden jaren niets gebeurd is, wat betekent dat dan? Dat God zijn werk, dat hij voordien heeft gedaan, in het Oude Testament, en aangekondigd had dat dit nog niet alles was, dat hij dat werk opnieuw verder zet. Of anders gezegd, dat het evangelie dat verkondigd is door de profeten in het Oude Testament, dat dat nu uiteindelijk in de nieuwe tijd die aanbreekt, in vervulling gaat. God is in actie. Gods reddingsplan in actie. Dat is wat dat Lucas gaat opschrijven. God is aan het werk onder ons. Nu, waarom is dat zo belangrijk? En nu kom ik terecht bij het feit dat Lucas zegt dat hij zekerheid wil geven aan Theophilus van de dingen waarin dat hij onderwezen is. Kijk, het is heel belangrijk dat die eerste generatie christenen gerustgesteld wordt. Dat die zaken die zich voltrokken hebben, dat de oorsprong daarvan God is die aan het werk is. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, mensen, dat ik hier een momentje stel. Werd de Heer Jezus met applaus ontvangen? Ja, in eerste instantie wel. Maar zijn bediening, werd die geaccepteerd door Gods volk? Werd zijn bediening erkend door de oversten? Nee, helemaal niet. Er ontstond een hele grote controverse rond de figuur van de Heer Jezus Christus. Ja? Iedereen had er zoals zijn mening over wie dat hij was. En hij zei van zichzelf dat hij de lang verwachte zoon des mensen was. Iedereen proefde dat hij messiaanse trekjes had. Maar werd dat erkend? Nee. Uiteindelijk hebben de leiders van het volk hem verworpen en hebben ze hem eigenlijk beschuldigd van het feit dat hij wonderen en tekenen deed door de tegenstander, dat hij een godslastelaar was, daar is hij ook van beschuldigd, en dat hij zich als gods gelijk maakte. Al die dingen werden naar hem toegesmeten. Dus ze hebben hem verworpen, hij is gedood, en dan is er het mysterieuze feit dat zijn lichaam ineens niet meer te vinden is. Dus begrijp je, rondom de persoon van de Heer Jezus, hij was nu echt niet de invulling die men verwacht had onder het Joodse volk. Jezus was niet de figuur waarop dat men stond te wachten. Als die persoon waarvan ze zeiden, ja, dat is nu de persoon, zien we dat de profeten van gesproken hebben. Nee, in tegendeel.
Ja, het beter, want ze waren de tweede koning die ook de oude eer en vrede afvallen.
Inderdaad.
Dus in feite Lucas verhaal en de double check, dat betekent dat die benieuwd was.
Een double check in die zin, doordat, ik ga nog een klein beetje doorvertalen, doordat Hans die situatie, dat leven van de Heer Jezus, zijn bediening, zijn dood en zijn opstanding, dat er met zoveel controverse omringd was, en dan ook die volgelingen, de mensen die hem navolgen, hoeveel zijn er dan? Een handjevol, 120? En oké, op de Pinksterdag beginnen ze aanhang te krijgen, iedereen ziet dat, maar nog altijd vormt dat een kleine minderheid ten aanzien van het Joodse volk, laat dat duidelijk zijn. Al komen er dan 3000 in één dag tot bekering. Alleen al in de periode rond Pasen waren er meer dan 1 miljoen mensen in Jeruzalem. Dus wat zijn 3000 mensen op 1 miljoen? Dus je moet dat ook in zijn proportie uiteindelijk zien, ja.
Dan zeg je dat niet dat in Jeruzalem dat ze bezig zijn.
Inderdaad, daar gaat het hem om draaien. Want die eerste volgelingen, wat gebeurt er? Ja, in het begin, wat is dat hier allemaal? Maar al heel snel zie je dat het Sanhedrin de Joodse leiders gaan vervolgen. En dat die verkondiging van die boodschap weerstaan wordt door de... Ze mogen die leer niet meer prediken van de leiders van het volk. Dus er komt weer verzet. Dus kan je gaan inbeelden dat iedereen tot geloof kwam, toch wel tot een heel kleine minderheid behoorde, en geloofde in een persoon waarvan dat iedereen juist zei dat hij het omgekeerde was van wat hij beweerde te zijn. Dus begrijp je hoe belangrijk dat het is dat de broeders en zusters getroost, versterkt, en bemoedigd worden door opnieuw bepaald te worden bij de zekerheid van de dingen waarin dat ze onderwezen zijn. Ja? En wat toont Lucas ons? Jezus is de Messias. En de volgelingen van Jezus Christus, dat zijn waarlijk Gods volk. Waarom kan hij dat met zoveel vrijmoedigheid zeggen? Omdat God het bevestigd heeft door zijn geest uit te storten. De geest van God die op hen kwam bewees dat zij werkelijk Gods volk waren. En dan konden die harde vervolgingen niks aan veranderen. Ja? Dus die kleine minderheid had het zo nodig. Dat pril geloof om versterkt en bemoedigd te worden van de zekerheid van de dingen die gebeurd waren van meet af aan. Het was geen werk van mensen, maar het was God die aan het werk was. God in actie, Gods reddingsplan, Gods evangelie dat hij tevoren verkondigd had door de profeten, waar de profeten, de psalmen, en Mozes over gesproken hadden, dat kwam nu in vervulling. Jezus, de Messias, en wat er aan verbonden is. Ja? Ik begin het belang van dat boek in te zien, van het tweeluik. Nu, een verhaal opstellen. Goed, oké. Okay. Het is dan nog altijd maar een verhaal. Ja, maar als je gaat kijken naar hoe dat Lucas zijn verhaal ook schrijft, dan vertoont dat schrijven van Lucas, dat trouwens zeer hoogstaand is. Het is wel degelijk te zien dat Lucas iemand met schrijfkwaliteiten was, die naar de norm van toen toch wel een zeer hoog niveau bereikte. Maar dat de manier waarop hij schrijft, de stijl, de taal en de thema's, eigenlijk de familiekenmerken vertoont van oud-testamentische geschiedschrijving met boeken zoals Genesis, Exodus, Numeri, Deuteronomium, of de vroege profeten, noem maar op, 1 Samuel, 1 Kronieken, die geschiedkundige boeken van het Oude Testament, als je die stijl, taal en thema's, maar vooral dan als je het gaat vergelijken met de Septuaginta, met de vertaling van het Oude Testament, dan zie je dat de stijl eigenlijk naadloos aansluit. Ja, ik ga er niet in detail over treden, maar ik wil ook wel wijzen op bijvoorbeeld 1 schrijftechniek, die zeer typerend is in het Oude Testament, en waar u zich, denk ik, evenzeer als ik soms een beetje aan stoort. Dat is dat zaken veelvuldig herhaald worden. Ik denk maar bijvoorbeeld aan Genesis hoofdstuk 24 uit mijn hoofd gesproken. U weet wel wanneer dat die dienaar van Abraham op pad gestuurd wordt om een vrouw te gaan halen voor Isaac. Dan krijg je heel dat verhaal dat die reis gaat. Dan vindt hij die vrouw uiteindelijk, dan wordt hij meegenomen naar huis. En wat krijg je dan nog een keer? Heel dat verhaal van vooraf aan opnieuw. En wij zeggen dan, maar dat is toch de naald van dat hoofdstuk verspilling. Nee, dat is een van de technieken om aan te tonen hoe superbelangrijk dit wel is. Want Isaac, die een vrouw krijgt, wat betekent dat? Inderdaad, God had een belofte gemaakt. Dat er een groot volk ging ontstaan. Dus Rebecca en Isaac, die samen met elkaar trouwen, dat is wel een superbelangrijk gegeven in die context. Ja? En zo heb je het ook in het boek De Handelingen. Een aantal zaken worden veelvuldig herhaald. Ik geef je 3 gebeurtenissen tot voorbeeld. Uitstorting van de Heilige Geest wordt meermaals verhaald in het boek De Handelingen. Omdat het een superbelangrijke gebeurtenis is. Het toont heel belangrijke dingen. Ja, de uitstorting van de Heilige Geest. Vanuit het Oude Testament gesproken, is dat zomaar iets out of the blue? Wat wil dat zeggen dat die Heilige Geest uitgestort wordt vanuit het Oude Testament?
Waarom gaat het worden voor de dienstige?
Joël 2 wordt eraan verbonden. Dus dat betekent, of gaat het anders zeggen, de belofte van de komst van de Heilige Geest. Maar wat was dat verbonden in het Oude Testament? Met het nieuwe
verbond.
Het nieuwe verbond, inderdaad. Dus als die Heilige Geest gekomen is, wat betekent dan dat dat nieuwe verbond een feit is? Ja? En dat het beloofde herstel waarvan de profeten gesproken hebben, dat dat een feit is? Ja? Als dan diezelfde Heilige Geest, nota bene, op heidenen komt, Romeinen die ineens de Heilige Geest ontvangen, wat betekent dat? Gods plan is in volledige werking getreden, want er was duidelijk door profeten aangekondigd dat in de laatste dagen ook de heidenen zouden toegevoegd worden aan Gods volk. Ik zal Egypte nog mijn volk noemen, wordt er in een van de profeten nadrukkelijk gezegd. Dus zie je dat er heel belangrijke feiten zijn die meermaals herhaald worden. Cornelius, zijn bekering. Hè? Je kent van dat verhaal wel, Petrus die hongerig is. Bovenop het dak zit, aan het bidden gaat en ineens krijgt hij een fijne maaltijd. En wat er allemaal uit voortvloeit. Hij moet naar Cornelius gaan. Cornelius is een Romeinse soldaat die tot bekering komt. En de Heilige Geest komt neer op hem. Dat betekent dat God de volken heeft aangenomen. Dus begrijp je waarom dat 3 keer herhaald wordt? Bekering van Paulus. Zijn bekeringsverhaal wordt 3 vertaald in het boek De Handelingen. En 3 keer krijg je andere details. Je moet eigenlijk allemaal samen nemen om een totaalplaatje te krijgen. Waarom is dat zo belangrijk, de bekering van Paulus? Het laat Gods macht zien. Het toont dat een van de ergste vijanden van het eerste uur, de meedogenloze christenen vervolgen, door de kracht van Gods woord op de knieën wordt gebracht, tot 1 keer komt, behouden wordt en door Gods woord omgetuind wordt tot de grootste voorvechter van het christendom. Die techniek van zaken te herhalen, meerdere malen, is iets dat heel typisch is voor oud-testamentische geschiedschrijving, maar die ook te herkennen valt in het boek dat Lucas uiteindelijk schrijft. Want kijk, hij stelt een verhaal op, maar bij ons een verhaal, dat geeft zo'n beetje een naklank van niet serieus. Maar Lucas zijn schrijfproject, dat is wel bedoeld als historische Bijbelse geschiedschrijving. Ja, ik schreef geen 2 keer hetzelfde. Bijbelse geschiedschrijving, dat had zo'n beetje de naklank, ook in de dagen al van de Heres, en zeker nu, ja, oké, ja, Bijbelse geschiedschrijving, ja. De geschiedenis van de Bijbel, van Gods volk. Maar wat is er allemaal waar van, hè? Het is toch zo, maar van meteen als er gesproken wordt over wonderen en tekenen, ja, daar gaan we dan. En het wordt al direct opzij geschoven. Maar we vinden hier nadrukkelijk dat hij zegt, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, heb ik het in geregelde orde aan u geschreven. Dus, voor zichzelf, beseft Lucas maar drommels goed wat hij neerschrijft, dat dat historische Bijbelse geschiedschrijving is, ja? En geen zomaar verzonnen fabels, of een interpretatie achteraf, of een beetje wishful thinking. Nee, het gaat om historische feiten, die op een zeer geordende manier gebracht worden. Dus dat betekent dat dat boek geen collage is van voorvallen, maar dat er wel degelijk een behoorlijke structuur in zit in dat boek. Belangrijk om te zien. Dus Lucas, als hij zegt heel nadrukkelijk dat God aan het werk is in die dingen die zich voltrokken hebben, en als hij daar een relaas van maakt, historische, bijbelse geschiedschrijving gaat doen, dan is hij zich maar al te goed bewust dat hij een werk verder zet dat begonnen is in het Oude Testament. Lucas zet de vertelling van Israëls historische verhaal verder waar het gestopt was. Het gaat verder. Het stopte niet bij Malachi. Het is nu dat God aan het werk is gegaan. En God neemt de draad op en gaat verder. Duidelijke illustraties dat Lucas zo tegen wat zich afspeelt, wat zich voltrokken heeft, zo dat tegenaan kijkt, die vind je in Handelingen hoofdstuk 7 en hoofdstuk 13. In Handelingen 7 vind je de reden van Stefanus en in Handelingen hoofdstuk 13 vind je de eerste prediking van Paulus in de synagoge buiten de grenzen van Israël. Ja? Een evangelisatiepreek in een synagoge onder de verstrooiden van het volk Israël. En je moet dat een keer op je gemak lezen. Hè? We gaan bij die twee passages zeker nog uitvoerig stilstaan, want ze zijn veel te belangrijk. Het gaat om een zeer lange boodschap van Stefanus en de langste boodschap van Paulus die we vinden in het boek De Handelingen. Dus als je een boekrol hebt met een beperkte lengte en je steekt daar zo twee serieuze kloeven van preken tussen, wat denk je dat het belang daarvan is? Superbelangrijk, hè? Dus dan gaan we daar heel veel tijd ook aan besteden vanuit verschillende invalshoeken. Maar waarom dat ik het hier aanhaal als illustratie is, dan moet je Matthäus eens lezen op je gemak. Zowel Handeling 7 als Handelingen 13 begint Stefanus zijn boodschap en Paulus zijn boodschap met de rug te grijpen naar de aartsvaders. En elk wandelen ze door de gebeurtenissen van het verleden, inderdaad, door de heilsgeschiedenis van Israël. Ze staan bij andere dingen stil. Natuurlijk hebben ze een heel andere bedoeling, kom daar straks op terug. Maar dan zie je dat de geschiedenis van Israël, waar ze doorwandelen, in hun ogen, zowel voor Stefanus als Paulus, naadloos aansluit met de gebeurtenissen die zich recent onder hen hebben voltrokken. Naadloos. Dus iemand die gelooft dat er al iets helemaal anders begint, dat je van eerste vitesse naar vijfde gaat, vergeet dat maar, he. Dat sluit perfect naadloos aan. Er is niets die erop duidt dat er een heel ander verhaal begonnen is met het werk van de Heer Jezus Christus en daaraan verbonden de Pinksterdag en alle gebeurtenissen. Nee, voor hen gaat Gods reddingsplan verder in de geschiedenis. Ja. En als je die geschiedenis gaat bekijken, dan ga je daar een patroon in zien. Een terugkerend patroon. In Handelingen 13, en de reden van Paulus, gaat het erover dat hij toont of dat van meet af aan Gods voorzienigheid en trouw werkzaam is onder zijn volk. En hij toont hoe dat God met zijn volk begaan is, en dat hij zijn beloftes nakomt. En dan maakt hij de sprong van David naar de Heer Jezus Christus, om te tonen dat God zijn belofte is nagekomen. Dat die nakomeling van David is daar. Ja? En wat dat Gods voorzienigheid liet zien, en zijn trouw liet zien, dat kent nu zijn vervulling in de persoon van Jezus Christus, zijn dood en zijn opstanding, plus de aanneming van de heidengelovigen. We gaan zien in Handelingen hoe enorm belangrijk dat is. Het feit niet alleen dat het werk van de Heer Jezus volbracht is, maar dat in reactie op dat werk, dat die heidenen aangenomen worden. Dat is voor de apostelen van het eerste uur, en zij die het getuigenis horen, een heel duidelijke aanwijzing dat de dag aangebroken is van Gods herstel en vernieuwing. Want het was de profeten die aankondigden van als het herstel en de vernieuwing komt, dan zullen de volkeren zich bij jullie aansluiten. Ja? En dat is wat hier heel nadrukkelijk ook onderstreept wordt in Handelingen 13. Dat moet je maar voor jezelf eens lezen. Dus er is een patroon dat gevolgd wordt in die prediking. En in Handelingen 7 is het net hetzelfde. Ja, Stefanus is geen prediking. Stefanus, zijn woord is een verdediging. Hij wordt beschuldigd van gesproken te hebben tegen de wet en tegen de tempel. En vals beschuldigd, maar hij wordt beschuldigd daarvan. Daar pikt hij op in. En eigenlijk gaat hij zeggen, wat hij laat zien, is niet dat ik de vijand van God ben, maar dat jullie een vijand van God zijn. Om het kort samen te vatten, want hij gaat tonen dat Gods volk, hè, en een tegenreactie, tonen dat ze die koppenhars zijn al eeuwenlang. Dat ze zich al altijd verzet hebben tegen Gods dienstknechten. En het begint met het tonen, Jozef, die de artsvaders, de stamvaders, uit jaloersheid verwerpen, en ze laten hem voor dood achter, en toch blijkt dat degene te zijn die door God opgenomen is. God gaat met hem zijn weg in Egypte, en hij is het uiteindelijk die ervoor zorgt dat de stamvaders en de families gered worden. De verworpene wordt de redder. En dan neemt hij hem mee naar Mozes. Net hetzelfde. Mozes, we moeten die niet, man. Mozes wordt verworpen. En 40 jaar later is God die hem roept. En het is door Mozes dat Gods volk verlost wordt. Ja? En van Mozes gaat het naar Jezus Christus. Want Mozes heeft gesproken dat er één zou na hem komen die groter is dan hij. Waar iedereen moest gehoor aan geven. Wel, zegt hij is gekomen. En wat hebben jullie met de rechtvaardigen gedaan? Je hebt hem vermoord. Dat hebben jullie ermee gedaan. En dan zegt hij van, hè, hardnekkigen, hoe lang gaan jullie nog verzetten tegen de Heilige Geest? En dan betonen ze wie ze zijn, en dan gaan ze nog eens die laatste boodschapper Stefanus ook nog een keer vermoorden. Dus dat patroon wordt getoond van verwerping en de vervolging van Gods boodschappers, die uiteindelijk blijken hun redders te zijn. Kan iedereen nog volgen? Dus, door zo te tonen dat die dingen die zich voltrekken rondom hen, dat God aan het werk is, plant Lucas zijn lezerspubliek eigenlijk midden in dat grote verhaal van God. We zitten er middenin. Gods reddingswerk is aan de hand, is bezig, voltrekt zich onder ons. Ja. Er is dus een hele duidelijke historische lijn in dat vervolgverhaal dat Lucas schrijft. Dus ik benader het evangelie van Lucas en het boek de Handelingen als vervolgverhaal op het Oude Testament. Mag ik het zo zeggen? En dan zie je ook die historische lijn. In Lucas 1 zien we de zaken die zich onder ons voltrokken of vervuld hebben. En dan is Lucas de enige die ons toont dat de Heer Jezus, wanneer hij predikt in de synagoge waar dat hij woont, gaat duidelijk verkondigen wat dat hij is komen doen. De Heer Jezus vraagt de boekrol van Jesaja en hij leest die passage die zegt dat het aangename jaar des Heren aangekondigd wordt. Het aangename jaar van de Heer is het jubeljaar, of anders gezegd, zoals we gezien hebben, het jaar van herstel, het jaar van terugkeer tot God. En wat zegt de Heer dan? Heute, heden, is het schriftwoord in uw oren vervuld. Het is aangebroken. Zo begint het boek. En dan maken we een sprongetje naar het einde, Lucas 24, vers 44 tot 47, en dan kijkt de Heer Jezus terug op die gebeurtenissen, wat hem is overkomen, en wat zegt hij dan? Alles moest worden vervuld, wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, de profeten en de psalmen. En wel, wat stond er in Mozes, de profeten en de psalmen? Wat was er eraan gekondigd? Wel, zegt de Heer Jezus, dat de Christus moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag, dat is dan niet gedaan, en dat in zijn naam bekering tot verheving van zonden moest worden gepredikt onder alle volken. Dus zie het verband tussen de volken en de prediking van het evangelie? De profeten konden het aan, Mozes, profeten en psalmen. Het is die boodschap die van het Oude Testament uitgaat. En dat is wat gebeurd is met mij en wat zal gebeuren wat hierna volgt. Want kijk eens naar Handelingen hoofdstuk 1, vers 1 en vers 8. Het eerste boek, zegt Lucas, heb ik gemaakt over alles wat Jezus is begonnen, zowel te doen als te leren. En wat vinden we dan in vers 8? U zult mijn getuige zijn, zegt de Heer Jezus, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea, als in Samaria, en tot aan het einde van de aarde. Ja, dat is niet tot aan de Noordpool of zo, het einde van de wereld, of beter gezegd, het centrum van de wereld, het grootste rijk van de wereld was het Romeinse Rijk. En we zien dan ook dat het boek uiteindelijk eindigt in Rome, en dat het die lijn volgt. Het evangelie wordt gepredikt eerst in Jeruzalem, dan wordt het uitgebreid naar Judea, dan zie je dat de Samaritanen geëvangeliseerd worden, dan zie je dat het buiten de landsgrenzen gaat tot in Rome, en dat is de structuur ook van het boek. Dan zie je hoe dan Lucas uiteindelijk zijn eigen werk ziet als, kijk, van het Oude Testament over het Lucas-evangelie over Handelingen, dat is Gods werk. Vragen of is dat duidelijk? Want we gaan nu samenvatten. En dan gaat nog de puntjes tonen waar we naartoe gaan en het is afgelopen. Goed? Dus, wat hebben we nu overdacht met elkaar? Wel, de Handelingen sowieso geschreven is om christenen, christenpubliek, te bevestigen, te versterken te bemoedigen, te vertroosten, op te bouwen. En dat Handelingen wel degelijk een historische, bijbelse geschiedschrijving is. Of anders gezegd, Lucas is geschiedenis aan het schrijven, letterlijk. Hij zet het werk verder waar uiteindelijk de schrijvers van het Oude Testament mee begonnen zijn. Ja? Hij schrijft geschiedenis. God is aan het werk. Want Handelingen beschrijft, net zoals het Oude Testament, Gods plannen en daden in de geschiedenis. Dus Handelingen, en dat is het mooie van dat boek, dat plaatst ons middenin dat grote verhaal. God is aan het werk. En wij zitten er middenin. En wij leven met z'n allen in hele bijzondere tijden. Daar gaan we straks bij stilstaan. Dus Handelingen leert ons wat dat God doet in de geschiedenis. Opdat we dat oog voor zouden krijgen en dat we uiteindelijk hem zouden loven en prijzen. Want, broers en zusters, als we één iemand zien die hier tot geloof komt, dan leert Handelingen ons dat dat niet omdat wij dat zo goed kunnen uitleggen, maar omdat dat het levensveranderende werk is van Gods woord. Met andere woorden, dat God in ons midden werkzaam is. Handelingen, dat leert ons ook dat ons geloof, en we zijn nog altijd een kleine minderheid, zeker in Vlaanderen, maar dat ons geloof gegrond is in Gods daden. In de geschiedenis. Dat we die zomaar niet iets geloven. Hè? Geloven hier ook in God? Zo zit het in elkaar. Hè? We geloven in Gods daden. Daarin is ons geloofsvertrouwen gegrond. Handelingen, dat leert ons dat de boodschap die wij geloven niet iets van mensen is, maar een boodschap is die tot ons gezonden is van Gods wegen. Iedereen die hier zit en die het evangelie verkondigt en die gebruikt wordt om aan iemand het evangelie te vertellen en die persoon reageert, weet je wat je dan bent? Een profeet. Het evangelie verkondigen is een profetische bediening. Het wordt tijd dat we dat gaan waarderen. Dus Lucas schrijft een vervolgverhaal waarin dat hij Gods grote reddingsplannen toont dat ze uitgewerkt worden. Nu, als er zo'n verandering plaatsvindt, dan stelt dat ons wel voor een heel aantal vragen. Want Theophilus nu bijvoorbeeld, oké, hij had die boodschap aangenomen, hij was tot geloof gekomen. Maar wat was hij nu? Was hij nu een Jood? Behoorde je wel bij Gods volk? Of anders gezegd, die eerste christenen, en zeker die uit de heidenen, wie zijn we eigenlijk? Wat is onze identiteit? Want de Joden moeten ons niet. We moeten ons laten besnijden, we zijn geen Jood. En toch zijn we door God aangenomen. We hebben de geest ontvangen. Wat zijn we eigenlijk? Daar gaat het boek Handelingen als antwoord op geven. En hoe zit dat nu met Gods koninkrijk dat opgericht is op aarde? Johannes de Doper had het aangekondigd. De Heer Jezus had het gepredikt en zegt, het koninkrijk van God is midden onder u. Maar Jezus, ja, die regeert wel, maar die is opgenomen in de hemel. Hoe zit dat nu met dat koninkrijk hier op aarde, nu de koning afwezig is? Dus op al die vragen heeft het boek ons antwoorden. Het heeft te maken met het feit, ja, dat gaan we in ons overzicht ook in vogelvlucht ontdekken, dat wij met elkaar nu leven in heel spannende tijden. Want wij leven in een tussenperiode. We leven tussen vroeger en wat komen gaat. Het koninkrijk van God in die tussenperiode. Hoe ziet dat eruit? Hoe werkt dat? Dat is wat we gaan ontdekken. Dat is ons eerste thema wat we gaan onderzoeken in het boek De Handelingen. Het tweede, ja, de hoop van Israël, dat was toch de opstanding en de laatste dagen. Hoe zien die apostelen dat nu? Hoe zien ze dat nu in vervulling gaan? Belangrijk thema trouwens in het boek De Handelingen. Het derde belangrijk thema is de verhouding Israël en heidenen. Ja, de profeten hadden daarover gesproken, maar ze kondigen een nationaal koninkrijk aan en herstelbeloften. Hoe moeten we dat nu zien? Hoe gaat dat nu in vervulling? Wat gebeurt er nu eigenlijk? Het vierde thema, het belofte van de Vader dat de Heer over gesproken had, de haven van de Heilige Geest. Hoe moeten we dat plaatsen? Wat betekent dat eigenlijk? Vijfde, het einde van een tijdsvak, want dat tempelsysteem en zijn leiders hebben de Heer Jezus verworpen. De Heer Jezus heeft gezegd van die tempel, daar blijft er strak niets meer van over. Hoe moeten we dat nu zien? En als laatste, einde van een tijdsvak, de wet oefent niet langer het rechtstreekse gezag uit over Gods volk. Oude verbond, wetgeving van de Sinaï. Maar nu is er een nieuw verbond. Gaat dat ook gepaard met de nieuwe wetgeving? Nee, zegt Timothy. Ik dacht dat de Heer Jezus duidelijk zei van dat een nieuwe wijn en nieuwe zakken moet doen. En dat de oude en de nieuwe, een nieuwe lap op een oud deken, dat marcheert niet. Dus, andere woorden, er is iets nieuws. De wet heeft de wet van het Oude Testament, Gods wetgeving van de Sinaï, ruim gesproken, oefent niet langer het rechtstreekse gezag uit over Gods volk. Daar gaan we ruim over nadenken, want het zijn belangrijke thema's die we elkaar gaan ontdekken door het boek De Handelingen. En de volgende keer gaan we een uitstapje maken naar Handelingen 13, en dan gaan we eens die prediking van Paulus onder de loep nemen, en dan gaan we zien hoe dat hij kijkt naar het Oude Testament, en hoe dat hij de prediking van het evangelie, en wat er gebeurd is, nu plaatst in de context van dat grote verhaal. En dat was het.